Les 18. God stuurde plagen voor Egypte, maar ging aan Israël voorbij. Deze les begint met de Israëlieten in slavernij in Egypte. Waarschijnlijk is niemand van ons net zoals de Israëlieten in slavernij geweest. Het is moeilijk in te denken hoe de mensen zich gevoeld moeten hebben. Toch zijn alle mensen slaven. Niet in letterlijke zin, maar figuurlijk. Slaven van de zonde, staat ook beschreven in Romeinen 6, vers 6. Hoe we ook ons best doen, we doen telkens maar weer zonde. Laten we gaan kijken hoe God de Israëlieten bevrijdde en wat we daarvan kunnen leren. In Exodus 5, vers 1 en 2 staat het volgende. Daarna gingen Mozes en Aaron naar de farao. Zij zeiden tegen hem, wij brengen u een boodschap van de Heer, de God van Israël. Hij zegt u, laat mijn volk gaan, om ter ere van mij feest te vieren in de woestijn en mij te aanbidden. Zo, spotte de farao, en wie is die God dan wel, dat ik naar hem moet luisteren? Ik ken die Heer niet, en ik zal de Israëlieten niet laten gaan. Het thema wat we hier zien is, God communiceert met de mens. God gebruikte Mozes en Aaron om tot de koning van Egypte te spreken. Maar farao weigerde de opdracht van God te gehoorzamen. De farao kende de waarachtige en levende God niet. De Egyptenaren aanbaden God niet, maar dat wat hij had gemaakt. Zij aanbaden de Nijl, zij aanbaden de zon, maan en vele dieren. Ze hadden heel veel goden. En ook aanbaden ze hun koning, farao. De meeste mensen in de wereld hadden zich bewust van God afgekeerd en zij begrepen niet meer wie hij was. Omdat ze God niet wilden kennen, liet God toe dat ze valse goden aanbaden. Omdat de meeste mensen in de wereld afgoden waren gaan dienen en het ware begrip van God niet meer hadden, riep God Abraham en maakte hem de vader van het volk Israël. Zo kon God door Israël de ware kennis over hem bewaren. Door hen wilde God zichzelf aan alle andere mensen gaan openbaren. Want God heeft nooit maar een klein deel van de mensheid willen verlossen. De generatie van Israëlieten die in Egypte woonde, toen Mozes daar terugkeerde, had nooit iets gezien van Gods grootheid en macht. Ze hadden alleen over de Heer gehoord wat hij allemaal gedaan had. Nu ging God de opstandige farao gebruiken om zijn macht te laten zien aan Israël en aan de hele wereld, zodat iedereen zou weten dat hij nog steeds de almachtige God was, die verlossen wil. In Exodus 6, vers 6 en 7 zegt God over Israël dit. Ik zal hen aannemen als mijn volk en ik zal hun God zijn. En zij zullen weten dat ik de Heer hun God ben, die hen heeft gered van de Egyptenaren. Ik zal hen brengen naar het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob al heb beloofd. Het zal hun toebehoren. God wilde ook de Egyptenaren laten zien dat Hij alleen de ware en levende God is. De goden waarin zij vertrouwden zouden hen niet kunnen beschermen tegen de God van Israël. Omdat farao vastbesloten was om tegen God te vechten, koos God ervoor om deze goddeloze koning te gebruiken om zijn grote macht te laten zien. Ook laat God in de geschiedenis, waar we ons nu in gaan verdiepen, zijn verschrikkelijke oordeel zien over al degenen die tegen hem in opstand zijn. In Exodus 7, vers 4 en 5 vertelt God tegen Mozes dit. Zelfs dan zal de farao nog niet naar u willen luisteren. Dus zal ik Egypte daarna treffen met een zware ramp en mijn volk uit het land wegleiden. De Egyptenaren zullen erachter komen dat ik de Heer ben wanneer ik mijn macht toon en hen dwing mijn volk te laten gaan. Dit moet ook een waarschuwing voor ons zijn. Niemand kan van God winnen. Omdat de koning van Egypte weigerde de Israëlieten los te laten, begon God zijn grote macht te tonen. Vanwege de tijd zullen we niet alle details lezen van wat er gebeurde. Maar je kunt het verhaal nalezen in Exodus 7, vers 14 tot en met Exodus hoofdstuk 10, vers 29. En je kunt ook lezen in Psalm 105, vers 26 tot en met 36. Eerst veranderde God het water in bloed. Daarna stuurde hij plagen van kikkers, luizen en vliegen. Vervolgens zorgde God ervoor dat het vee van de Egyptenaren ziek werd. Daarna zorgde God ervoor dat de Egyptenaren verschrikkelijke steenpuisten kregen. En dit werd gevolgd door een hagelstorm, een plaag van sprinkhanen en 3 dagen van dichte duisternis overal waar de Egyptenaren woonden. Door de plagen liet God hen zien dat ze verkeerde goden hadden, zoals bijvoorbeeld hun kikkergod, hun stormgod en de Nijlgod. Deze goden die de Egyptenaren in die tijd aanbaden, konden hen niet beschermen. God beschermde de Israëlieten voor deze plagen. Niet omdat zij geen zondaars waren. Hij beschermde hen vanwege zijn liefde en genade. Het thema wat we hier zien is: God is liefdevol en genadig. God beschermde de Israëlieten ook omdat hij zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob niet vergeten was. God koos Abraham en beloofde dat hij hem zou zegenen en zijn nakomelingen tot een groot volk zou maken en beloofde dat hij hun God zou zijn. Het thema wat we hier zien is: God is betrouwbaar. Hij verandert nooit. God beschermde de Israëlieten ook, zodat de koning van Egypte zich zou realiseren dat de God van Israël de enige ware en levende God is. Het thema wat we hier zien is: God is de hoogste alleenheerser. Met alle plagen was er steeds eenzelfde reactie. Iedere keer dat God een plaag stuurde, riep Farao Mozes en vroeg hem om de plaag te doen ophouden. Farao beloofde dan dat hij dan Israël zou laten gaan. Als Farao zei dat hij de Israëlieten zou laten gaan, stopte God de plaag. Maar zodra God de plaag stopte, verhardde Farao zijn hart en liet de Israëlieten toch niet vertrekken. Iedere keer dat Farao dit deed, werd hij meer verhard. Hoewel God al 9 verschrikkelijke plagen gestuurd had, weigerde de koning van Egypte nog steeds om God te gehoorzamen en de Israëlieten te laten gaan. God wist al de hele tijd dat Farao hardnekkig zou zijn en zou weigeren de Israëlieten te laten gaan. Zelfs voordat hij Mozes terugstuurde naar Egypte, had God Mozes verteld dat dit zou gebeuren. Het thema wat we hier zien is: God is altijd overal. Hij weet alles. Deze goddeloze koning kon God echter niet stoppen in zijn plan om de nakomelingen van Abraham te bevrijden. De Heer wist dat er nog 1 plaag nodig was. Na deze laatste plaag konden de Israëlieten gaan. In Exodus 11, vers 1 staat het volgende: Ik zal nog 1 plaag over de Farao en Egypte laten gaan, had de Heer Mozes toevertrouwd. Na die laatste plaag zal de Farao het hele volk laten gaan. Hij zal het volk zelfs het land uitjagen. En in Exodus 11, vers 4 tot en met 7 vertelt Mozes over de laatste plaag dit: Mozes bracht de Farao de volgende boodschap. Dit zegt de Heer tegen u: om middernacht ga ik dwars door Egypte. De oudste zoon van elk Egyptisch gezin zal sterven. Uw oudste zoon, de troonopvolger, net zo goed als de oudste zoon van de minste slaaf. Ook het eerstgeborene van het vee zal sterven. Heel Egypte zal vol zijn van rouw en gejammer, zoals er nog nooit is geweest en ook nooit meer zal zijn. Maar zelfs geen hond zal durven aanslaan tegen de Israëlieten. En geen van hun dieren zal sterven, want de Heer maakt onderscheid tussen Egyptenaren en Israëlieten. God vertelde Mozes hoe de Israëlieten zich moesten voorbereiden op de laatste en verschrikkelijkste plaag. De Israëlieten waren ook zondaars en verdienden het om te sterven voor hun zonde. Zij zouden ook hebben geleden door deze laatste verschrikkelijke plaag als God niet genadig was geweest. Het thema wat we hier zien is: God is liefdevol en genadig. God herinnerde zich zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. God had beloofd dat hij de nakomelingen van Abraham terug zou brengen naar het land dat hij hen gegeven had. Het thema wat we hier zien is: God is betrouwbaar. Hij verandert nooit. Dit is wat God tegen Mozes zei dat de Israëlieten doen moesten om hun eerstgeboren kinderen van de dood te redden. Zij moesten een vlekkeloos lam kiezen, staat in Exodus 12, vers 1 tot en met 5. Het hoofd van ieder huis moest een lam of geit kiezen. Het moest perfect zijn, net als de ram die Abraham offerde in plaats van Isaac. Het lam moest bewaard worden tot de dag die door God aangewezen was. Het was de 14e dag van de maand. Op die dag moesten ze het lam 's avonds doden en het bloed opvangen, staat in Exodus 12, vers 6. Het lam moest sterven, zijn bloed, waarin het leven was, moest vloeien. Dit was om de Israëlieten eraan te herinneren dat de straf voor de zonde dood is. Net zoals de ram in de plaats van Isaac stierf, stierven de lammeren in de plaats van de eerstgeborenen van Israël. Zij moesten vervolgens het bloed aan de beide deurposten en boven de deur smeren, staat in Exodus 12, vers 7. God zei de Israëlieten dat ze het bloed tijdens het slachten moesten opvangen. Daarna moesten ze een klein bosje van een bepaalde struik nemen en het in het bloed dopen. Dit bloed moesten ze aan de deurposten doen en boven de deur van het huis, waar ze die nacht het lam gingen eten. Het was het bloed van het lam aan de deurpost dat de eerstgeborenen van Gods oordeel zou redden. Zij moesten in het huis blijven waaraan ze het bloed hadden gesmeerd. Ze mochten het huis niet verlaten tot de morgen, staat in Exodus 12, vers 22. Het was alsof ze zich moesten verbergen achter de dood en het bloed van het lam. Alleen op deze manier kon hun eerstgeborene worden gered. Zij mochten niet één van de beenderen van het lam breken, terwijl ze het doden of aten, staat in Exodus 12, vers 46. Dit waren Gods instructies aan Israël. Zij moesten alles precies zo doen zoals de Heer Mozes verteld had. God is nog steeds dezelfde. Hij is niet veranderd. We kunnen niet tot God komen volgens onze eigen ideeën en plannen. We kunnen alleen tot God komen op de manier die God ons vertelt. God beloofde de Israëlieten dat wanneer hij het bloed aan hun huizen zag, hij niet zou toestaan dat de plaag hen zou treffen. Dit staat beschreven in Exodus 12, vers 12 tot en met 24. En in vers 13 van dat hoofdstuk zegt God: als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Het thema wat we hier zien is: de mens kan alleen bij God komen als hij doet volgens Gods wil en plan. De Israëlieten moesten geloven en vertrouwen dat God hun eerstgeborenen zou laten leven als hij het bloed aan de deurposten van hun huizen zag. Lees maar wat er staat in Exodus 12, vers 28. De Israëlieten voerden de opdrachten uit die de Heer hun door Mozes en Aaron had gegeven. Het thema wat we hier zien is: de mens moet geloof hebben om bij God te kunnen komen en behouden te worden. In Exodus 12, vers 29 en 30 staat het volgende: rond middernacht doodde de Heer iedere eerstgeborene in Egypte, van de zoon van de farao tot de zoon van de gevangene in de kerker en ook van het vee. De farao, zijn dienaren en het hele volk stonden 's nachts op. Door het hele land kon men de rouwklachten horen, want er was geen huis waar geen dode te betreuren was. Iedere eerstgeboren Egyptisch kind en de eerstgeborene van de dieren van de Egyptenaren stierven. De straf voor de zonde is de dood. Maar we moeten eraan denken dat de straf voor de zonde niet alleen lichamelijke dood is, maar ook eeuwige scheiding van God in de poel van vuur. Het thema wat hier naar voren komt is: God is heilig en rechtvaardig, en dood is de betaling voor zonde. God ging door Egypte zoals hij gezegd had dat hij zou doen. Hij doet altijd wat hij zegt. Hij dreigt niet alleen. Het thema wat we hier zien is: God is betrouwbaar. Hij verandert nooit. Omdat de Israëlieten het bloed aan hun huizen hadden gedaan en zo God gehoorzaamden, stierf geen van hun eerstgeborenen. God zei dat hij ieder huis waaraan het bloed was voorbij zou gaan en hij deed dat ook. Als sommigen van de Israëlieten niet hadden gedaan wat God hen gezegd had, waren hun eerstgeborenen ook gestorven. Dit zou je ook kunnen lezen in Deuteronomium 7, vers 9 en 10. Het thema wat hier naar voren komt is: de mens kan alleen bij God komen als hij doet volgens Gods wil en plan. Farao riep Mozes die nacht en vertelde hem dat hij de Israëlieten uit Egypte moest leiden. Farao had gedacht dat hij tegen God kon vechten, maar hij kon het niet. Dit staat beschreven in Exodus 12, vers 31 tot en met 36. Ook wij moeten niet tegen God vechten zoals Farao deed. God is niet veranderd. Hij wil dat wij hem geloven. Hij houdt zijn belofte en hij oordeelt nog steeds de zonde. God zal hen straffen die tegen hem vechten, maar geeft genade aan hen die in hem geloven.